Dit is de Energie Podcast. Samenstelling en presentatie Peter van Riel. Vandaag bespreken we 4 boeken. Jos van Beurden, Het Lege Vitrinesyndroom. Mary van Delden, De Andere Kant van de Persiap. Alfred Burney, Zwergpost. En Marjolein van Pagé, Boomtomo. Marjolein van Pagé schreef Boomtomo, De Revolutie van 1945, uitgeverij Omniboek. Haar vorige boek over de genocide op Banda uit 2021 vonden critici drammerig. Nu is er een biografie van revolutionair Tsutomu, in de volksmond Boomtomo. Hij leefde van 1920 tot 1981. Al noemt de maker het een historiografie, het is een poging om zijn leven te beschrijven en hoe over hem gedacht werd. Bekend is zijn portret waar hij in april 1947 in Malang een menigte toespreekt. Een veelzeggende foto die door de Nederlanders als propaganda wordt gebruikt. Tsutomu lijkt hierop een soort Che Guevara. De afbeelding van de volksheld zou decennia later in Indonesië terugkomen op t-shirts, posters en muurschilderingen. Als journalist schopte Tsutomu het tot luitenant-generaal in het Indonesische leger. Maar daar zou wel wat aan vooraf gaan. Ook dit boek laat geen twijfel bestaan over aan welke kant van Pagé staat als zij het heeft over de Nederlandse militaire daden en politieke besluiten rond ons getergde koloniaal verleden. Ze geeft ongezouten kritiek op gevestigde historici als William Frederick en Robert Cripp, die de revolutie volgens haar al te eurocentrisch benaderen. Ook Herman Bussemaker, de lieveling van rechts-Indisch Nederland, die de Bersiap-periode puur als een Indonesische gewelduitbarsting omschreef, krijgt ervan langs. Volgens haar meende hij dat het gewelddadige van de Indonesiërs iets genetisch moest hebben. Ook het kwalijk racisme onder de Indische Nederlanders in de kolonie heeft haar aandacht. Ze waren vaak nog racistischer dan de witte Nederlanders, zegt ze. Van Pagé gebruikt een goede diversiteit aan bronnen, Engels, Indonesisch, Nederlands, en heeft de afgelopen jaren ook Indonesische ooggetuigen geïnterviewd. Dat zie je het haar. Net als de aandacht voor de bijna vergeten Surabaya Soe, een spraakmakende Brits-Amerikaanse journalist die in de revolutie de kant van de republiek koos en bevriend was met Tsutomu. Marjolein van Pagé speelde in 2014 tijdens een straattheater in Surabaya de rol van deze opmerkelijke vrouw. Esther Wills van het Indisch tijdschrift was daar destijds woest om. En het is natuurlijk twijfelachtig of je zoiets moet doen. Ik vind het altijd nogal tenenkrommend om Nederlands in Indonesische producties te zien. Leek haar boek over Banda nogal pamfletistisch? In deze studie toont Van Pagé zich onomwonden activistisch. Het is een pleidooi voor het bijstellen van een narratief dat al decennia bepalend is in Indische kringen. Een heel ander boek. Jos van Beurden, Het Lege Vitrinesyndroom. Lastige vragen over koloniale collecties. Walburgpers. Jos van Beurden schreef eerder Ongemakkelijk erfgoed, ook al zo'n goed gekozen titel. Zelf noemt hij de roof van inheemse kunst een eeuwenlange beeldstorm, in feite het kapotmaken van culturen. In Het Lege Vitrinesyndroom vertelt Jos van Beurden, deskundig in de koloniale roofkunst, over de obstakels bij teruggave van koloniaal bezit. Hoewel er een vrij brede consensus lijkt onder het publiek, blijven nationale overheden restitutie traineren en lijken ze geen afstand te willen doen van bezittingen die overduidelijk onrechtmatig zijn verkregen. Ook kunsthandelaars of bezitters van privécollecties bewegen nauwelijks en houden de boot af waar het hun objecten uit voormalige koloniën betreft. Volgens Van Beurden weten ze vaak niet dat het om geroofde stukken gaat, afkomstig uit Afrika en Azië. Is eenmaal bepaald dat de stukken terug moeten, rijst meteen de vraag aan wie ze eigenlijk moeten worden teruggegeven. Zeker als ze van niet meer bestaande vorstenhuizen komen of wellicht zelfs bezit waren van etnische groepen waarvan de verblijfplaats niet bekend is. Om dan maar te zwijgen van de twijfel over deskundigheid als het om beheer en conservering gaat. Kunnen die musea in de derde wereld wel kunstschatten bewaren, lijkt de vraag. Van Beurden laat zien hoe vandaag de dag met deze dilemma's wordt omgegaan. Nederland en andere Europese landen zeggen bereid te zijn om roofkunst aan oud-koloniën terug te geven, maar de daad bij het woord voegen blijkt lastiger dan gedacht. En wat moeten al die musea straks aan het publiek uitleggen als de kassen nog slechts replica's of erger, alleen een kaartje met uitleg bevatten? Het zal wel loslopen. De auteur zegt dat het proces van teruggave een helende werking heeft en tot herstel van relaties zal leiden. Dat is winst. En bovendien, het ruimt op. Mary van Delden, de andere kant van de PSIAP, een reconstructie van de interneringen in en de evacuaties uit de Republikeinse kampen op Java. Oktober 1945, mei 1947, Walburg Pers. Het leek een geschiedenis in beton gegoten, de Bersiap-tijd. De periode kort na de Japanse capitulatie was een orgie van Indonesisch geweld tegen alles wat Nederlands was. Daarbij speelde de Pemuda, jonge extremisten, een hoofdrol. Een verhaal dat mythische proporties kreeg. Net als dat van het gedwongen vertrek van Albanese soldaten naar Nederland en dat zij hier in voormalige concentratiekampen werden ondergebracht. Voor uw informatie, eind jaren 40 werden al Indische repatrianten in kamp Westerbork gehuisvest. Het heette toen nog niet Schattenberg. Onderzoekers en schrijvers die de geschiedschrijving daarover willen nuanceren worden meestal voor nestbevuilers uitgemaakt. Zo ook Mary van Delden. Zij betoogde al vroeg in haar stevig gedocumenteerde Bersiap in Bandung, 1989, dat Sukarno er veel aan gelegen was de Nederlanders te besparen. Om politieke redenen, dat zeker, want hij wilde geen negatief imago bij de grote mogendheden. Ook in haar dissertatie De Republikeinse Kamp in Nederlands-Indië uit 1995 stelt zij vast dat vooral op Java sprake was van opvangkampen, niet van extremistenkampen waar Nederlanders gevangen zaten. In de andere kant van de Bersiap lezen we dat Pemuda in meerderheid actief reageerde op de oproep van Sukarno om alle bedreigde Nederlandse en Albanese mannen en oudere jongens tussen 11 en 19 oktober 1945 in beschermingskampen onder te brengen, juist om bloedvergieten te voorkomen. Wat helaas wel gebeurde op sommige plekken. Vrouwen en kinderen volgden vanaf eind oktober tot medio december. In haar boek beschrijft Van Delden minutieus hoe de evacuaties plaatsvonden, naar welke kampen en langs welke routes. Verhelderend, of zoals ze recent in het uitstekende historiek zegt, dit boek geeft feiten die onbekend of ontkend zijn en die daardoor de Bersiap in een ander licht zetten. Hulde aan Mary van Delden dus, die zich met deze studie beslist niet geliefd maakt in bepaalde Indische kringen. Of velen het zullen lezen is twijfelachtig, de informatiedichtheid is aanzienlijk. Maar het verhaal moet verteld worden, omwille van de complete geschiedschrijving. Ten slotte Alfred Birnie, Zwerfpost tussen Oost en West met een inleiding van Gustav Peek, uitgeverij De Geus. Alfred Birnie schreef vele jaren columns, recensies en andere bijdragen voor Archipel Magazine. Met de tolk van Java kreeg hij de erkenning die hij verdiende, zoals de Libris Literatuurprijs. Hij is auteur van een groot oeuvre bestaande uit fictie en non-fictie, waarin zijn Nederlands-Indische familiegeschiedenis een centrale plaats inneemt. In romans als De Onschuld van een Vis en Het Verloren Lied schreef hij over zijn getormenteerde jeugd. In de tolk van Java beschrijft Birnie de gewelddadige verhoortechnieken, als onderdeel van de wandaden gepleegd door het Nederlandse leger, die zijn vader toepaste op Indonesische vrijheidsstrijders, en wat dit met zijn geestelijke gestalte deed en welke invloed dit had op de opvoeding van de jonge Alfred. Je zou de carrière van Birnie kunnen omschrijven als een levenslange zoektocht naar zijn Indische ik, verpakt in diepgravende studie van koloniale en postkoloniale romans, geschiedenisboeken en andere bronnen. Ik mag me graag op hem verlaten als de zoveelste Indische roman het leven ziet, benieuwd naar zijn mening en duiding. Zijn Oost-Indische inkt over 400 jaar Indische letteren staat daarom altijd voor het grijpen, om een nieuw Indisch getint werkje in zijn context te zien. Zwerfpost is zijn persoonlijke keuze uit wat hij daar gedurende 25 jaar over publiceerde. Altijd met een zwakke plek voor onbekende, dikwijls gekleurde schrijvers met dissonante geluiden. Uitgeverij De Geus gaf hem vrij baan en hij mocht er ruim 600 pagina's aan wijden. U heeft geluisterd naar de Indische podcast met een aflevering Boeken. Wilt u reageren, mail dan naar info@latitudes.nu of kijk op onze website.